Goedemiddag, gemeente, ouderen en jongeren, van harte welkom in deze eredienst. In het bijzonder de gasten die in ons midden zijn en degenen die met ons verbonden zijn via het internet. In deze dienst hoopt u voor te gaan door meneer Klomp. De schriftlezing uit Gods woord is vanmiddag uit het Nieuwe Testament. Het Bijbelboek Lucas 24, de versen 50 tot en met 53. Lucas 24, 50 tot en met 53. En de tweede schriftlezing is uit het Oude Testament, Psalm 110. In deze dienst staat de behandeling van de Heidelbergse Catechismus zondag 18 centraal. Een tweetal mededelingen vanuit de kerkenraad. Ten eerste de bijzondere collecte van afgelopen zondag, bestemd voor noodhulp aan de slachtoffers in Nepal, heeft tot nu toe opgebracht het mooie bedrag van 10.108 euro en 12 cent. Hartelijk dank namens de diaconie. Wat betreft de collecten, voor de slotzang zijn er twee collectes. De eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en de Theologische Universiteit te Apeldoorn. En de derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds bestemd. We gaan nu samen zingen ter inleiding op deze dienst uit Psalm 42, vers 1 en 5. Vers 1, tijgend het de jacht ontkomen. En vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven. En wat er verder volgt in deze versen. De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is deze middagdienst ook geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Dan willen we nu zingen uit Psalm 24, en gekozen in verband met het onderwerp uit de catechismus, de hemelvaart. De versen 4 en 5. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Psalm 24, de coupletten 4 en 5. Wij doen in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof. In verbondenheid met de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend willen we zingen uit Psalm 47 vers 3. Zingt de schoonste stof, zingt des konings lof, met een zuiveren galm en met een blijde psalm, want hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Psalm 47, vers 3, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gekozen op grond van de catechismuszondag die aan de beurt is vanmiddag en die over de hemelvaart handelt, is de schriftlezing gekozen zowel uit Oud en Nieuw Testament. Eerst Lucas 24, de verzen 50 tot en met 53. Lucas 24, de verzen 50 tot en met 53. Jezus leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. En dan uit het psalmboek. Psalm 110, die in de hemelvaart van de Heere Jezus zo heerlijk vervuld is. Daarom willen we hem zo meteen ook zingen. Psalm 110, in haar geheel. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht onder de heidenvolkeren, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Tot zover de lezing uit Gods woord. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare bijstand in de uitleg van zijn woord en de toepassing door de Heilige Geest. Mag ik u voorgaan in gebed? Wat een machtige psalm en wat een machtige evangelie, levende koning. U die koning bent over de wereld en over de kerk in het heel bijzonder. Wat rijk, Heere, dat we naar Hemelvaartsdag toeleven komende week. En dat we in deze leerdienst er een voorsmaak van krijgen. Dat is de zegen van een belijdenis bepreken uit het woord dat de dingen aan de orde komen. Soms kerst midden in de zomer, soms hemelvaart de zondag voor de donderdag. Hoe het ook is, Heere, wij bidden om uw zegen. Laat het woord open mogen vallen. En leg ons hart eronder open door de werking van uw geest. En laat het perspectief ook openvallen naar de toekomst en tot voor uw troon. Dat er ondanks alles toch geregeerd wordt. En dat het zo'n zalige heerschappij is. Koning Jezus, Heere, wij mogen u hartelijk erkennen voor dat machtige werk van uw diepe vernedering en van uw eindeloze verhoging met als doel de ereplaats in de troon. En wij bidden van u, levende Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat u onder de bediening van uw woord ook in deze middagdienst, hier in het kerkgebouw en thuis, met uw Heilige Geest uw woord aan ons hart toepast, zodat we van dood levend gemaakt worden als we nog voor eigen rekening staan. Maar als een kind van u mogen zijn, dat we groeien en bloeien en vrucht dragen voor uw eer en tot onze verwondering en ook tot een getuigenis voor mensen om ons heen. Heren, wilt u zelf erin meekomen? De dominee heeft de preek voorbereid en mag hem houden. De gemeente is opgekomen, geef in een afhankelijke gestalte van u. En nu mogen we samen deze eredienst beleven. Wilt u uw zegen erin leggen? We denken aan de datum 10 mei. 75 jaar geleden begon de Tweede Wereldoorlog. En 70 jaar geleden ongeveer viel de vrijheid. Wij denken aan hen die een geliefde hebben moeten missen in de oorlog. Of die gewond uit de strijd gekomen zijn. Of aan kinderen die hun vader of opa moesten missen. We danken u voor de vrijheid. Dat we zomaar openlijk naar de kerk kunnen gaan zonder dat we ons leven gevaar loopt. Heren, dank u wel. En tegelijk zien we in ons eigen land dat die vrijheid, dat u de eer daar eigenlijk niet van krijgt, Heren. Dat er nog weer zoveel verslaving is. Gelukkig geen oorlog, maar dat in zoveel levens de duivel de baas is. En u niet, Heren, ontfermt u zich over ons land en over ons volk en over het kerkelijke leven dat zo verdrietig verbrokkeld is. Wilt u uw werk in stand houden, Heren? Dat zult u doen. Maar laat dat ons ook tot een troost zijn. En als de kerk, de levend gemaakte kerk, toch naar de zelfkant van de samenleving geschoven is door velen, dat er toch nog een getuigenis van de kerk mag uitgaan als zij uitgaat. En dat we dat persoonlijk mogen weten, persoonlijk mogen ingeschakeld zijn in dat machtige werk van de voortgang van uw evangelie. Heren, trek uw handen niet verder van ons af, in land en volk, hoewel het verdiend is als we kijken naar wat wij ervan gemaakt hebben. Maar indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Vandaag is het ook Moederdag. Dat is een economisch verzinsel om geld uit de beurs te kloppen. En toch willen we danken voor moeders, voor grootmoeders, die ons de weg gewezen hebben naar de Christus. En ons misschien, als we wat balsturig waren, zelf aan de hand genomen hebben of geestelijk aan de hand genomen hebben om bij de zegen van de Heere Jezus uit te komen. En als wij geen moeder zijn, dan kunnen we in de gemeenschap der heiligen toch een moeder zijn, geestelijk gesproken. Een moeder in Christus. En fijn dat er ook zulke zusters in de gemeente zijn, weduwen of ongehuwden, of ook na het droevige feit van een echtscheiding verlaten zijn, kan er toch ook geestelijk moederschap zijn. Heren, we danken u daarvoor. En wij bidden of we in ons ouderschap ook doorzichtig mochten zijn tot op de Heere Jezus Christus. Wij bidden voor jongeren en kinderen. We bidden voor onze belijdeniskandidaten. Laat ze een plaatsje hebben in de voorbeden van de gemeente. En we bidden ook voor die zuster uit de Pooster die op de eerste Pinksterdag gedoopt zal worden nadat ze belijdenis heeft gedaan. Ook in de Pnielkerk, wat is dat bijzonder, heren. Wilt u haar en die haar lief zijn en de hele Poostergemeenschap ook heel nabij zijn in deze bijzondere gebeurtenis die aanstaande is. En als we dat zien, als we naar onze jonge mensen kijken, dan zeggen we, heren, dank u wel dat het werk toch doorgaat. Al zijn er velen die afhaken, er zijn ook die trouw blijven. Versterk dat, heren, dat geloof. En versterk zo de levende kerk van u. Wij bidden om uw zegen voor de dominee, voor de organist, de koster, de kerkenraad. We bidden om uw zegen voor de kleinste in de kerk en de oudste bij de kerkradio. Gedenk ze allen. En wilt u zelf als de levende heren in ons midden zijn en de rijen langs gaan. Hoofd en hart en hand aanraken met uw genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking uit die gelezen psalm 110, ook een hemelvaartspsalm. Zo heeft de Heere tot mijn Heere gesproken, zit op de troon aan de rechterhand naast mij, totdat ik de macht van uw vijand heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zij. Psalm 110. De versen 1, 2, 3 en 4. Straks na de preek willen we zingen van Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getallen. Psalm 68, vers 9, straks na het amen van de preek. En zoals aangekondigd, gemeente, is aan de beurt uit de catechismus zondag 18, die handelt over de hemelvaart. En ik zal van zondag 18 niet alle vragen en antwoorden behandelen, alleen 46, 47 en 48. Dus zondag 18, vraag en antwoord 46. Wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden? Vraag en antwoord 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Antwoord 48, totaal niet. Want omdat de godheid door niets ingesloten kan worden en overal tegenwoordig is, zo moet daaruit volgen dat die godheid wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is, en persoonlijk met haar verenigd blijft. Dus dat betekent dat de mens Jezus in de hemel ook God is, en al is de mens dan niet meer op de aarde, dat de godheid van de Heere Jezus wel overal is door de Heilige Geest. Tot zover. Geliefde gemeente, wij hebben laatst Koningsdag gevierd, 27 april. Ik heb er in de andere preek ook al iets van gezegd. De koning leeft, leve de koning. Maar nu zou ik het zo willen zeggen. Koningsdag, als het in het licht van hemelvaart is, is Kroningsdag. En nu hebben wij natuurlijk geen kroon op het hoofd van onze koning. Een Engelse koningin doet dat, dacht ik wel, 1 keer per jaar. En in ieder geval ook bij de intronisatie. Maar dan zou ik het zo willen zeggen. Prinsjesdag, dat heet dan Prinsjesdag, terwijl de koning dan als staatshoofd vanaf het paleis Noordeinde rijdt naar de Staten-Generaal. En dan krijgt hij een ere-escorte met de gouden koets. Allerlei prachtig aangeklede pages, of hoe heten zulke mensen erbij. En dat is echt ik vind dat het mooi protocol, niet waar. En het is natuurlijk een soort sprookje, maar het accentueert dat die ere-escorte, dat onze gekroonde koning is, die dus in het ambt staat. En dat goud wil dan, en zo'n kroon van goud, hè, de regalia die zijn wel ergens, die wil dan aanduiden dat je het onder zo'n koning goed moet hebben, goed kunt hebben, goed zult hebben. Nu gaat het om de kroningsdag van de Heere Jezus in zondag 18 en vanuit het woord. En je krijgt van de Heere Jezus ook een indruk dat hij een ere-escorte krijgt naar de hemel. Dat hij zo naar de hemel gaat met een verheerlijk lichaam als hij gaat, dat is eigenlijk een ere-escorte. Die wolk die hem straks uit het zicht neemt, hè, die duidt God zelf aan, Gods aanwezigheid die je niet kunt zien, maar die in die wolk toch op je afkomt. Jezus komt met heerlijkheid thuis. Koningsdag, dat was Pasen. Kroningsdag, dat is hemelvaart. En daarom schrijf ik erboven, glorierijke thuiskomst. Hemelvaart, Jezus naar de hemel gaat, dat is glorierijke thuiskomst. Uitroepteken, drie gedachten. We letten vanuit de catechismus en vanuit de gelezen schriftgedeeltes erop. Ten eerste wat de Vader doet. Ten tweede wat de Zoon doet. En ten derde wat de Heilige Geest doet. Ik herhaal. Glorierijke thuiskomst. Dat is de hemelvaart van de Heer Jezus. En we letten er in de eerste plaats op wat de Vader doet. In de tweede plaats wat de Zoon doet. En in de derde plaats wat de Heilige Geest doet. Het moet u opvallen, gemeente, vanuit het gelezen schriftgedeelte en vanuit de catechismus, dat de rol van de Vader bij de hemelvaart van de Heer Jezus groot en wezenlijk is. Hij is de handelende persoon. Wat staat er in vers 51, het tweede gedeelte? En Jezus werd opgenomen in de hemel. Dat doe je niet zelf. Dat wordt met je gedaan. En dat doet niemand anders dan God de Vader zelf. Zo staat het ook in het antwoord 46 dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Jongens en meisjes, kijk maar eens in je kinderbijbel. En daar staat een plaatje van in dat je ziet dat de Heer Jezus zijn voeten loskomen van de grond. En de Vader die onzichtbaar trekt zijn Vader hem weer terug in de hemel. En dat dat zo gebeurt, is eigenlijk van God de Vader een uitroepteken achter het volle werk van de Christus. Hij mag thuiskomen. Ja, dat kun je vergelijken als je een dag hard gewerkt hebt, hè, je gaat terug van je werk. Een vermoeiende werkdag gehad en dan komt de mens terug in de rust van zijn woning. Heerlijk is dat. Nou, het beeld gaat iets mank, hè, maar God door de Heer Jezus op te heffen, op te nemen, die brengt Jezus terug in de rust van de koninklijke woning. Daar hoort hij thuis. Hè. Na een vermoeiende werkdag. Want wat heeft hij wel niet allemaal doorgemaakt? Maar daar is God zo tevreden mee dat zijn terugkeer naar huis een glorierijke thuiskomst mag zijn. Wat zal dat een weerzien geweest zijn van de Vader en de Zoon? Na die vermoeiende werkdag, na die diepe verlating door God de Vader aan het kruis, nietwaar? Dat heeft Jezus doorgemaakt. En dat hij dat werk heeft gedaan als mens en als God. Voor schuldige zondaren, voor vijanden. Dat hij het oordeel gedragen heeft. Dat hij de dood geproefd heeft. Dat hij de vloek, de verdoemende vloek van God heeft moeten doorleven. Dat, dus als hij dan naar de hemel gaat, hè, en zijn discipelen die staan verbouwereerd te kijken dat het opeens gebeurt. Dat hij tot de hemel wordt opgeheven, dat is een heel belangrijk werk van de Vader. Ik lees weer antwoord 46. Christus, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Prachtig, thuiskomst. Wat een heerlijk hoogtepunt is dat geweest. Hè? En ik heb u er ook bij gelezen. Die psalm 110, hoewel daar de naam van de Heer Jezus niet expliciet genoemd wordt, maar als je goed ziet hoe het daar staat, de Heere heeft tegen mijn Heere gezegd, daar wordt de Heer Jezus wel aangeduid. Hè? Dus God heeft gezegd, o Zoon, zit aan mijn rechterhand in de troon. En de rechterhand in de troon, dat is de ereplek. Dus God de Vader eert in de hemelvaart de Heer Jezus in zijn thuiskomst met de ereplaats. Dat is tegelijk ook een rustplaats. Hè? Na die vermoeiende werkdag komt de Heer Jezus thuis. Hij mag gaan zitten, zittende ter rechterhand Gods. Een hoge priester mocht, als die in dienst was, nooit zitten. Die was altijd heel bedrijvig in de weer. Die had geen rust. Die moest steeds verzoening aanbrengen en dan was het nog weer niet goed. maar Jezus zit. Het is volbracht. En God wijst hem die plek. Prachtig. Een zetel als koning en priester en profeet over de wereld en over de kerk. En daarom kan in antwoord 46 staan dat de Heer Jezus nu ons ten goede daar is, tot hij terugkomt. Om te oordelen de levenden en de doden, dat laat ik even buiten beschouwing vanmiddag, omdat dat in zondag 19 heel duidelijk opnieuw aan de orde komt. Maar Jezus is daar dus ons ten goede. Hij zit in de troon aan de rechterhand van zijn vader thuis. Maar jongens en meisjes, hij houdt geen vakantie hoor. Met eerbied zeg ik het. Je zou denken, nou, dat heeft de Heer Jezus wel verdiend, hè? Nee, want die zitplaats, die is voor Jezus de werkplaats. En toen hij zijn discipelen ontbood om getuige te zijn van de hemelvaart, toen heeft hij ze bij zich geroepen op de berg van de hemelvaart. En dat staat er zo mooi. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde. Dus eerst zegent hij ze staande op de grond als de hoge priester. Dan weten ze natuurlijk heel goed wat er gaat gebeuren, want de Heer Jezus had gezegd dat hij weg zou gaan. En onder dat zegenen wordt hij van de hemel opgeheven door zijn vader. En het laatste wat ze zien van de Heer Jezus, dat zijn dus die zegenende handen. Als een teken dat die rustbank, die ereplek in de troon, dat nou een werkplaats is voor de hoge priester. Hij bedient zijn ambt vanuit de rust. Hè. Die Aaron die had nooit een moment rust. En het hielp nog niks ook uiteindelijk. Maar Christus heeft de rust aangebracht. En daar mag hij nou zelf van genieten. En dan is de Heer Jezus altijd in de weer. Als de eeuwige hoge priester, dat duurt tot aan de wederkomst, om nou uit te delen wat hij verworven heeft. En van het geven wordt hij niet arm en van het geven wordt hij niet moe. Hij gunt het u zo, hij gunt het u zo graag. Hij gaat ermee door, totdat ook de rest van Psalm 110 vervuld zal zijn. Waar staat, totdat ik, vers 1, het tweede gedeelte, totdat ik, zegt God, uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank onder uw voeten. Dus de dood en de duivel en het verderf en alle dingen die op rekening van de Satan geschreven moeten worden, die proberen de mens kapot te maken. Daar heeft de Heer Jezus de overwinning over behaald. En nu gaat hij als koning vanaf die ereplek zorgen dat er voor alle die hem lief hebben een overwinningsleven zal zijn. En omdat dat duurt totdat hij terugkomt, betekent dat dus dat de tijd, de toekomst, gegarandeerd is. Al rukt de islam op, al doet de IS afschuwelijke dingen, al valt u zichzelf tegen, al kalft de kerk af, de tijd van de toekomst is gegarandeerd door niemand anders dan door God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Gemeente, mag u daar nou uit leven? Of leeft u nog, leef jij nog, alsof de troon van God leeg is van Christus? Dan doe je net of het nooit Hemelvaartsdag geweest is. De Hemelvaartsdag is altijd een beetje stiefmoedelijk bedeeld, hè? In de kerkelijke kalender. Leeft u nog alsof de troon van God leeg gebleven is van Christus? Dan blijft het een troon van recht. En niet van genade. En voor die troon van recht, als je Christus niet als borg voor je hart hebt, kun je je wel verantwoorden, misschien met je eigen goede werken, maar het zal niet lukken. Dan moet je even omkomen. Weet u waarom je dan toch even moet omkomen? Nu God dus Jezus omhoog gehaald heeft en thuisgebracht op de ereplek. Kijk, als God niet tevreden zou zijn over het volle werk van Christus, dan zou hij dat nooit gedaan hebben. Nu hij het wel gedaan heeft, is het dus volbracht tussen God en de zondaar. En nou, geloven is nou dat je zelf ook tevreden bent met God en met Christus. En met het volle werk van Hem dat gedaan is voor alle die op Hem vertrouwen. Prachtig. Hij heeft de deur opengelaten. Dus u kunt nog zomaar toevlucht nemen tot de troon van genade. Omdat Christus erop zit als de hoge priester. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij genade vinden en geholpen worden op het goede moment. Dat is het eerste. Glorierijke thuiskomst. Het tweede, wat de zoon doet. Ja, natuurlijk staat op hemelvaartsdag de Heer Jezus helemaal centraal. Hè? En hij komt thuis. Hij komt thuis met een lichaam. En ik heb u straks al iets uitgelegd van antwoord 48. Dat is een beetje een gek antwoord, hè? Mag ik wel zeggen, van de catechismus beleidenscatechisanten. Ja, mag ik zo wel zeggen, nietwaar? Dat staat een beetje tegen de achtergrond van zoals Luther erover dacht, maar dat hoef je niet te onthouden. Kijk, antwoord 48. Is nou het niet zo dat nou Jezus als mens in de hemel is, dat daar misschien geen God is meer, of dat er op aarde geen godheid van Jezus meer is, nu zijn lichaam boven is. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de achtergrond. En dan zeggen ze op grond van de Bijbel totaal niet. Want omdat de godheid door niets ingesloten kan worden en overal aanwezig is, daar moet uit volgen dat zij die godheid dus ook buiten de aangenomen mensheid kan bestaan. En nochtans, niettemin, ook in haar is. En persoonlijk met haar verenigd blijft. Ja, moeilijke zin, hè? Moeilijke zin. Weet je wat nou zo wonderlijk? Er is weer een mens in de hemel. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Een mens. Kijk, Elia, die ging ook als mens naar de hemel, maar in een vurige gloed, hè, toen werd zijn zondige lichaam uit Adam veranderd in een verheerlijk lichaam zoals God dat geeft. Maar Jezus, die gaat in de stilte naar boven. Het is volbracht. Met een verheerlijk lichaam. En een mens kan nooit God zien, maar Jezus wel. En dat is een teken, in het vervolg van zondag 18 en zondag 19 kom ik er nog wel op terug. Dat is een teken dat je daar nou uitkomt voor de troon als je deze Here lief hebt. Als je sterft gaat alleen je ziel er naartoe. Maar er komt ook een wederkomst. Er is weer een mens in de hemel. En dan moet ik voorzichtig zijn, gemeente, maar ik denk, omdat ik er zelf niet bij ben geweest, hè, ik denk dat de Heer Jezus ook door de engelen zingend is binnengehaald. Hè? Want die engelen, dat zijn dienstknechten, uitgestuurd op de aarde om al Gods kinderen de zaligheid in het hart te geven. Door de Heilige Geest. En Christus heeft het nou mogelijk gemaakt dat dat kan. Voor een vijand van genade. En nou komt hij thuis met het lichaam waarin hij zijn offer heeft gebracht. Prachtig. Wat zullen de engelen gejuicht, gezongen hebben. Wat zal het een feest geweest zijn dat hij weer thuis kwam. Want hij was uit de hemel uitgegaan om in Bethlehemstal geboren te worden. Hij heeft zich vernederd tot en met. En nu na voldane arbeid komt hij weer thuis. Hij wordt binnengehaald, welkom geheten, ook door de engelen. Wat zullen ze Jezus al zingend naar zijn troon hebben begeleid? Dat ereescorte waar ik het in de inleiding over had, niet waar? Ook al in het opgaan, hè? In de stilte van het wonder van de hemelvaart, maar ook in de troonzaal zelf, onder ereescorte, begeleid naar de ereplek in Gods troon. Hij, die vorst der aard, is onze hulde waard. Een mens in de hemel, dat betekent mensen dat je weer bij God kunt horen. En de Heer Jezus, die zit op de troon om nou dat uit te werken in je hart en leven, ouderen en jongeren. Hij heeft op de aarde de schuld van zondaren betaald. Hij heeft op de aarde het diepe vonnis van zijn vader moeten proeven. Dat God zich van je aftrekt. Dat heeft niemand van ons, hoe depressief u misschien geweest bent, ooit ervaren. Jezus wel. Hij heeft met de duivel strijd gehad. Maar die Satan heeft hem niet overwonnen. Hij heeft alles doorgemaakt. Want wat wij doormaken, om verzoening aan te brengen in elk aspect van een mensenleven. Hij heeft op Pasen het nieuwe leven aan het licht gebracht. Dat ook de dood en de duivel en de kluisters van de dode wereld hem niet hebben kunnen houden. Hij heeft de openstaande schuld van al Gods kinderen betaald en verzoend met zijn eigen kostbaar bloed. En hij heeft de vrederaad van God, dus alles wat God op het programma had staan, uitgewerkt en afgewerkt en naar tevredenheid van God. En dat als echt mens en als waarachtig echt God. Hè? Het eerste stukje van antwoord 47. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, want het was klaar. En nu is hij als mens in de troon. En tegelijk is hij ook Gods zoon. Nou, dan komt deze Christus die voor vijanden het gedaan heeft. Goddelijke eer toe. En die eer ontvangt hij door de manier waarop hij van de aarde weggaat. Ik zei het al. En ook de ereescorte in de hemel stel ik me voor. En dat de Vader zelf, Psalm 110, laat vervullen door hem een plekje te wijzen naast zich. Prachtig. Gij voert ten hemel op vol eer. We zullen het straks zingen. De kerker werd uw buit, o Heere. Ja, dat betekent mensen dat er nou niets en niemand is die ooit definitief kapot kan maken wat de Heere in je leven wil bewerken. En je kunt wel aan je zonde ontdekt worden en je kunt er wel eens ellendig door moeten. Maar dat als de Heilige Geest dat werkt in je leven, kom je nooit tot wanhoop. Kom je altijd goed uit. Want het leven van Christus is weer omhoog gegaan. En het is thuisgekomen. Ereplek, glorierijke thuiskomst. Gij zag uw strijd bekronen. Met gaven tot der mensen troost. Hij heeft dat niet voor zichzelf gedaan, maar hij heeft het gedaan voor u, voor jou, voor mij. Echt leven, zoals God het bedoeld had. Niet in een klooster, maar gewoon midden in de samenleving. Maar als een burger van boven. Dat wordt mogelijk, ook in 2005. En daarom aanbidden we de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voor deze glorierijke thuiskomst. En dan ben ik bij derde gemeente, wat de Heilige Geest doet. Het feit van de hemelvaart heeft ook betekenis voor het werk van de Heilige Geest. En dan moet u kijken in het tweede gedeelte van antwoord 47. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nooit meer van ons. Prachtig, hè? Kijk, de Heer Jezus die gaat naar de hemel en die discipelen die zijn een beetje bedroefd. Hè? Gaat Jezus nou weg? Je moet niet bedroefd zijn, zegt de Heer Jezus, want ik zal je een andere trooster sturen. De Heilige Geest. Prachtig. En geest kan in het Grieks ook het zijn, het pneuma. Dat is onzijdig, hè? Maar als Jezus spreekt over de trooster, dan zegt hij geest, niet het pneuma, maar de pneuma, de geest. Dat is een persoon, mannelijke persoon. Mooi, hè? Want de geest, dat is God zelf, dat is de Heer Jezus. In activiteit, mag ik het met eerbied zo zeggen, in activiteit om nou iets van God en van de Heer Jezus in je hart te brengen. Kijk, er staat, naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest. Godheid, majesteit. Om toch van te sidderen, gemeente. Wie kan God zien en leven? Niemand, toch? En dan kun je het vergelijken met de hoogspanning in de hoogspanningsmasten. 200 of 100.000 volt staat erop. En dan heb je een transformator. En die brengt de spanning zo op sterkte. Als je een aansluiting aan je hart krijgt. Dat je van die majesteit en die godheid van God niet dood neervalt. Dat zou verdiend zijn. Maar daar heeft de Heer je niet voor over. Maar dat je een belijdend christen wordt. Hè? Dat je een aansluiting krijgt door de Heilige Geest. Dat heeft Christus nou verdiend. En daarom stuurt hij de Heilige Geest de trooster. Prachtig. En als je die aansluiting hebt aan de Heer Jezus in je hart. Dan die godheid en die majesteit. Dan krijg je er zelf ook iets koninklijks. Hè? Iets koninklijks. Dan zorgt de Heer ervoor dat Adam, de eerste Adam, het niet wint. En dat de duivel het niet wint. En dat de zonde het niet wint. Maar dat de genade triomfeert. En daar staat hij voor in. Want hij is vanaf de hemelvaart tot aan de wederkomst in actieve dienst. En naar de mate de Heilige Geest in je hart werkt, Dan proef je dat ook, dan weet je dat ook. Dan zeg je, Heere, u bent een echte trooster. Daarom staat het ook met een hoofdletter, nietwaar, als Jezus het zegt. Ik zal een andere trooster sturen. En dan nog wat, hè? Dan zit hij als de Heer Jezus op de ereplek in de troon als advocaat te pleiten voor alle die naar hem een echt gebed opzenden. En dan is de trooster, de Heilige Geest, aan het werk in je hart. Dus dat is vlakbij, van binnen. Dan is dus de tijd op aarde en de toekomst helemaal omvangen door dat machtige werk van die levende koning in de troon. Mensen, dan kan die kapot. Ja, het kan wel kapot, ja. Maar uiteindelijk blijft het bestaan. En wordt het volmaakt. Een gegarandeerd bestaan. Heel het bestaan van Gods kerk. En ik denk vooral aan die mensen die verdrukking ontvangen. Omdat ze Christus naam het ere noemen. Hele hun bestaan is uiteindelijk omklemd. Door Gods genadeoffensief. Door de Heilige Geest. Heel actief in je hart gelegd. En al zitten ze in een gevangenis. Al zitten ze achter tralies. De Heilige Geest, nou die geeft niet om een muurtje hoor, al zijn het dikke bunkermuren. De Heilige Geest weet je hart altijd te bereiken. Nou mensen, als je daaruit mag leven, dat is heil, dat is zaligheid. Al sta je midden in een drukke leven, al moet je hard studeren omdat je examen moet halen, al zoek je heel intensief naar een baan, als dat in je hart is mensen, Dan leef je van boven. En dat is, je hebt je verantwoordelijkheid, maar dat gaat ook heilig vanzelf. Zo is dat. Hoe staat het in Psalm 110? Ik heb het zo gauw niet voor me, maar uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Psalm 110. Dus als de Heere overkomt door de Heilige Geest, dan gaat het vanzelf. Dan doet hij het en jij werkt mee. Prachtig. Dat is hemelvaartsevangelie. Ook als hemelvaart straks weer voorbij is. Dat geeft ook het geheim aan van de overwinning die aanstaande is. En van de volharding die je hier vol moet houden. En daar ligt ook het geheim van de groei in het geloof. Afgebroken worden in jezelf, maar opstaan in de Heer Jezus Christus. De bloei van vruchten in goede werken, waardoor je laat zien bij welke koning je hoort. Bij deze koning. En dat blijft zo doorgaan tot de jongste dag. Wat de toekomst ook brengen zal, het gaat naar zijn overwinning. Christus vaart omhoog en de geest daalt neer. Ja, en die geest, die kun je vergelijken met een navigatiesysteem. Ik zeg het met eerbied, hè. Dat zit in je auto, dan kom je precies goed uit. Ik moest vanmorgen in Alblasserdam zijn. Nou, dan moet je dat kerkje vinden, niet waar. Maar ik kwam precies mooi voor het christelijk gereformeerde kerkje uit. En zo is het geestelijk ook, hè. Als je nou die geestelijke tom-tom met eerbied gesproken hebt, hè, dan weet je hoe je leven moet in 2015. Dan weet je precies welke kant het op moet. Want de Heilige Geest die zegt het wel. En die laat je wel merken als je een verkeerde afslag genomen hebt. En dat is zo rijk, want dan ben je ingewonnen voor de Heere. Dan ben je ingewonnen voor zijn koninkrijk. Dan leer je wat schuld is voor God en hoe hij het vergeeft. En hoe hij een verouderd leven dat de dood nabij is door onze diepe val en ongehoorzaamheid vernieuwt, opnieuw opzet, zodat er iets van eeuwige jeugd komt en blijft. Dat doet de Heilige Geest. En dat heeft Christus allemaal verdiend. Dat zit allemaal in zijn lichaam, in zijn offer in de hemel. Maar het wordt op aarde, midden in de prut van de ongerechtigheid, toegepast voor alle die de Heere lief hebben. De groten en de kleinen. Heerlijk, gemeente. Jonge mensen leren inzien. Ik denk met dankbaarheid terug aan de belijdeniscategorisaties. Jonge mensen leren inzien dat ze niet kunnen sterven zoals ze geboren zijn. Ze krijgen de Heere Jezus lief. Mensen van deze tijd, gewone moderne jongeren, die toch modern zijn ook in geestelijke zin, omdat ze leven uit de opstanding van de Heere Jezus en de kroning in de ereplaats bij de hemelvaart. En door de Heilige Geest, mensen, leven we in de vastheid van zijn verbond en woorden, zijn toekomst tegemoet. Prachtig als we daaruit mogen leven. Werd hij u al te sterk? Mag jij het weten door de Heere vastgepakt te zijn? Ken je die fijngevoeligheid van de Heilige Geest om te onderscheiden waarop het aankomt? Nou, dan leef je nog onder die zegenende handen die de discipelen bij de opvarende Jezus voor het laatst zagen. Dan heb je een plaatsje, een plaats in zijn voorbeden als advocaat in de hemel. Dan buig je dieper in verwondering over wie hij is voor jou. Dan strijd je de goede strijd van het geloof. Ja, belijdeniskandidaten, welkom in die strijd. Maar goede strijd, zegt Paulus, hè? Want dat bindt nu aan niemand anders dan aan deze levende Christus door de Heilige Geest, die overwinnaar in de strijd is. Hoort u daarbij wel gelukzalig? Als je daaruit mag leven. Want dan is je levensverzekering getekend met zijn voldaan. Ook tot en met het verschijnen voor de troon van uw ziel. Of straks bij de wederkomst. Als ziel en lichaam weer een nieuwe mens zullen vormen. En weet u, dan is er nog een aspect. Hij is u al voorgegaan, kinderen van de Heere. Hij is al thuis. Maar u zult er komen. Hoe dan ook. En in die tussentijd heel trouw zijn. In het woord. Heel trouw in je werk. Heel trouw in de kerk. Heel trouw uit de genade leven. Eens zult u de koning zien in zijn schoonheid. Dan gaat geloven over in zien. En het, nog is het zover niet. We hopen dat er nog wat gespaard worden. Maar de hemelvaart spreekt ook over wederkomst. Daarover een andere keer. En in die tussentijd, leef maar door de Heilige Geest. Uit die glorierijke koning, profeet en hoge priester. Die met gaven tot der mensen troost gekomen is. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Gij zag uw strijd bekronen, levende Heere. En waar mogen we u dan daar ook in aanbidden? Met gaven tot er mensen troost, dat maakt het zo teer. Dat u dat niet voor uzelf hebt gedaan, maar voor alle die de uwe zijn. Daar willen we u hartelijk voor erkennen, Heere. Tegelijk met de bede dat we daar nou één van mogen zijn. Van die scharen. Die geleid wordt door de Heilige Geest. Op kosten van niemand anders dan de Heere Jezus zelf. en tot eer van God de Vader. Heere, als u overkomt, dan gaat het vanzelf, al hebben we onze verantwoordelijkheid. En we willen u bidden dat bij zo'n verlost leven een dankbaar leven hoort, een nieuw leven dat zich uitstrekt tot uw eer, waarin gezien wordt dat er een nieuw leven is. Dat is echt de bevrijdingsdag. Daarvoor was uw kroningsdag, Heere, om het voor ons te maken tot een echte bevrijdingsdag. En waar we dat in land en volk weinig meer zien, mag dat in ons leven zo zijn. We gaan er niet boven staan, want het is genade. Maar dat er toch iets van de kerk mag uitgaan, als zij uitgaat. Wij bidden voor de hemelvaartsdag die aanstaande is. Laten we ook trouw in de kerk mogen zijn. We bidden ook voor het hemelvaartskamp van onze jongeren. Fijn dat dat ook weer dit jaar georganiseerd kon worden. En we zijn heel dankbaar dat broeder Jorne den Boer, onze vroegere stagiair, op hemelvaartsdag voor onze jeugd zal preken. Heere, zegent u hem donderdag, maar zegent u hem ook in de studie verder. Als hij wil afstuderen dit jaar, geef hem en zijn vrouw genade om trouw te zijn ook daarin. Zegen ook het nieuwe leven dat zij mogen verwachten, Heere, wil u alles nog heerlijk wel maken. Wij bidden om uw zegen voor allen die examen moeten doen. De praktijkexamens zijn misschien al geweest en dan zitten we in spanning van hoe het gegaan zal zijn. Wat een zegen dat we nog examen kunnen doen die ons een goed verstand geeft. Wij leggen ook de eindresultaten in uw handen, Heere. En wij bidden voor onze jeugd, als we een goed verstand hebben gekregen, dat we u daar ook mee willen dienen in een vervolgstudie of ook in het zoeken van werk. Gedenk ze die geen baan hebben, die misschien hun werk kwijtraken. Wat zijn dat toch ook moeilijke dingen als ons dat overkomt. Heere, gedenk ons deze week. We denken ook aan hen die met vakantie zijn uit ons midden. Geef ze een goede tijd van afstand nemen en breng ze ook weer veilig in ons midden terug. Bidden voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn, alle docenten en studenten, ook uit onze kerk. We bidden voor het aanstaande admissie-examen. Heere, wilt u de jonge broeders die zich aanmelden zegenen en ook het curatorium genade geven om de juiste beslissing te nemen. We leggen al die dingen in uw hand, levende Heere, koning van uw kerk en koning over deze wereld. En we bidden om uw bijstand en bescherming ook tot aan de wederkomst. Uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Uw gaven worden ingezameld en wij gaan nog zingen uit die mooie psalm 73, het 13e en het 14e vers. Wien heb ik nevens u omhoog dan de Heere Jezus Christus en daarom waar zou op aarde ik nog in kunnen rusten? Psalm 73, de versen 13 en 14 na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.